Touché.
Live vanuit Antwerp Expo.
Touché mag vandaag het deugdoende boekenfeest afsluiten vanuit een lege expohal in Antwerpen, maar met een overvolle 1,5 meter boekenplank die op het einde van deze Touché een lezer zal vinden. En daar zal mijn gast mee voor zorgen, Charlotte van den Broek. Goedemorgen.
Goedemorgen, Frida.
Auteur van de essaybundel Waagstukken en ook van de dichtbundels Chameleon en Nachtroer en van een nieuw boek Woorden temmen over poëzie schrijven. Jij kent dit gebouw natuurlijk als geen ander. Hoe is het om in zo'n lege hal nu te zitten?
Verrassend sereen als ik aan de voorgaande edities van de boekenbeurs denk, waar ik te gast mocht zijn.
Ja, want qua constructie ligt het nu wel helemaal bloot. En je hebt een boek geschreven over architecten en hun bouwwerken. Ik kan mij voorstellen dat je dan op een andere manier wel kijkt naar gebouwen. Is dat zo bij jou?
Ja, het is een beetje... Als ik rond mij kijk, zie ik hier alle buizen bloot liggen als darmkanalen. Het heeft iets weg van een metabolisme of zo, als je er kaal naar kijkt.
Ik moest weten wat de geschiedenis van dit gebouw was. Blijkbaar begint de ontstaansgeschiedenis in 1958. Weet jij er iets meer over?
Ja, 1958, dat heeft vermoedelijk met de wereldtentoonstelling te maken. Expo 1958.
Het is een plek waar Renaat Braam zijn gebouw heeft gezet. Een soort van gebouw waar hij kon tonen wat allemaal mogelijk was met architectuur. Dat alleen al is interessant. Daarna is het ontzettend veel verbouwd. Is het voor jou een goede plek om boekenbeurzen te organiseren?
Zeker. Alleen al qua oppervlakte.
Er moet veel plaats zijn,
ja,
om boeken te zetten.
Ruimte.
Ja, ja. Nu hopen dat het volgend jaar terug zoals vanouds kan, hè, in dit gebouw. Je bent genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs. Dat wordt nog heel erg spannend deze week. Donderdag ga je weten of jij degene bent die €50.000 op haar rekening gestort krijgt. Ben je er al een beetje op voorbereid?
Wel, het zal heel sober en digitaal allemaal verlopen. Wars van alle... gala-activiteiten die normaal bij zo'n nominatie horen, of een boekhandelstournee valt ook weg dit jaar. Maar de omkadering is heel attent. Gisteren kreeg ik een pretpakket opgestuurd thuis met een fles champagne en droge worst en walnootkaas om een beetje thuis een receptie te creëren voor, moest het geval, voor het geval ik zou winnen.
Ja. En hoe laat moeten we paraat zitten?
Wel, vanaf 17 uur kan je via een livestream de prijsuitreiking volgen.
Vanaf 7 uur?
Ja. Nee, 17 uur, 5
17 uur. Ja, oké. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Charlotte?
Ja, ik heb het geluk gehad dat ik nog nooit... Dat heb moeten doen op een sollicitatiegesprek of zo. Dan moet je zo jezelf in 5 woorden samenvatten.
Ja. Een denker.
Een denker, ja. Zeker. In de eerste plaats. Iemand die ook wel soms een bepaalde innerlijke zwaarte heeft, denk ik. Maar daarnaast ben ik ook heel gulzig en leergierig en aandachtig, denk ik, voor de mensen rondom mij.
Mm-hmm. Iemand die de taal kent om haar gevoelens uit te drukken?
Ja, dat is meteen al een complexe vraag, vind ik. Want soms is taal daar niet eens toe in staat.
Mm-hmm.
Of kan taal erg manipulatief zijn. Maar het is ook wel degelijk mijn materiaal.
Mm-hmm. In jouw boek Waagstukken zeg je: ik ben iemand die het altijd druk heeft. Is dat zo?
Nu valt dat wel mee. ja, er is een tijd geweest dat ik heel erg op zoek was naar snelheid. Zo wel in mijn werk, als in heel veel produceren. Ik heb ook veel gepubliceerd. Mm-hmm. Op korte tijd, op 2 jaar tijd. En ik was op zoek naar... Ik was heel veel aan het reizen. Heel veel korte, intense ontmoetingen. Dus ik was heel erg overprikkeld. Maar ik wilde ook in die toestand verkeren.
Ja.
Dus die drukte is ook een beetje boven mijn hoofd gegroeid. Op een bepaald moment. alsof ik alleen nog maar iemand was die het druk had.
Ben je daarvan teruggekomen dan nu?
Noodgedwongen, zoals veel mensen, denk
ja,
ik.
Ja. Meer thuis en meer tijd voor jezelf?
Ja, zeker. Maar die gespletenheid van... Dat was een heel gespleten toestand, hè, want die drukte was er natuurlijk in de rand. Maar de kern van mijn bestaan is stil achter mijn werktafel zitten en lezen en schrijven. Dus die verstilling is er ook. Ja.
Heeft de nominatie voor jouw boek Waagstukken jou op een of andere manier ook meer zelfvertrouwen gegeven? Meer lef, meer durf?
Ja, mijn... Het boek waarmee ik genomineerd ben, gaat over falen ook. Hè?
Ja.
En ik schrijf, denk ik, op een bepaald moment beken ik dat ik last heb van het imposture syndrome. Dat is iets waar vrouwen structureel blijkbaar meer last van hebben dan mannen. En dat is eigenlijk het gevoel dat je een bedrieger bent, dat je elk moment ontmaskerd kan worden. En dat overvalt mij wel, of is mijn verleden zeker, vaak overvallen.
En met die nominatie... Het is moeilijk als, ja, mensen, als andere mensen zeggen, ik vind jou goed, ja, wat doe je daarmee?
En met die nominatie wilde ik zeggen, ja, speelt dat wel weer op, dat gevoel.
Ja, ja, want dat zijn ook mensen uit het vak die zeggen, Charlotte van den Broek, top. En daar sta je dan.
Ja, daar moet je dan staan.
We hebben er vertrouwen in, hoor. Met of zonder prijs. We zijn te horen op de radio, maar ook te zien op VRT Nu. Charlotte van den Broek, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Sage.
Touché.
Live vanuit Antwerp Expo.
Het zijn ode aan Napels, Charlotte van den Broek. En jij moet natuurlijk hartelijk lachen, want jij weet waarom ik dit nummer speciaal voor jou in het programma heb gestopt. Jij hoort het terwijl je in waagstukken tenminste, terwijl je op bezoek bent in Napels, op zoek naar Villa Ebe. Je mag het zelf vertellen.
Ja.
Je hebt dat nummer daar te horen gekregen.
Ja, in de keuken van Julia. Dat, ik had daar al niets vermoedend een Airbnb gehuurd. Dat was een heel bijzondere dame die mij daar ontving. Een soort conciërge die inwoonde bij een veel rondreizende advocaat. En die was geobsedeerd door twee mannen, namelijk Padre Pio, een of andere heilige, en Pino Daniele, de charmezanger.
Deze man dus. Mm-hmm. Ja. Dat verhaal vertel jij in het boek. Ik moet er ook bij zeggen, je bent op zoek naar dus architecten die zichzelf om het leven hebben geholpen, al dan niet omwille van hun eigen bouwwerk. En de architect van Villa Ebe is er ook zo een. Hè? Wie was dat precies?
Dat was een Schots-Napolitaanse architect, Lamont Young. Lamont Young. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje een vreemde eend in die ja, toch wel in zichzelf gekeerde Napolitaanse samenleving vol arrogantie en trots. Was hij echt een buitenstaander die eigenlijk heel romantische, bijna Emily Bronte-achtige kasteeltjes, privéwoningen bouwde. Hij heeft er eigenlijk maar twee kunnen bouwen, want hij kwam niet echt aan de bak. Mm-hmm. En hij is heel, heel elusief in de geschiedenis verdwenen. Het is meer een spook dan een mens, mm-hmm. bijna.
En ben je erachter gekomen hoe het komt dat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt?
Ja, een structurele miskenning van zijn ideeën. Hij werd dus buitengesloten omwille van zijn niet zuivere afkomst. En hij had heel utopische, ideologische plannen voor die stad die op dat moment nog vuiler was dan vandaag. Mm-hmm. Waar ook matrozen allerlei ziektes aan land brachten, heel veel armoede. Ook een heel moeilijke geografie met heuvels en de baai, moeilijk om te bebouwen. En hij had er eigenlijk een soort in Bagnoli, het beetje buiten de stad ligt dat deel, een soort schiereilandje, had hij een prachtig Venetië in het zuiden voorzien met kanalen die dan gondels naar het hoger gelegen gedeelte van de stad zouden brengen. Dierentuinen, parken, musea, maar echt ook voor de arme bevolking. Dus,
maar een plan dat nooit is uitgevoerd?
Nee.
Toch niet in zijn tijd?
Zeker niet. Er heeft eigenlijk heel de 20e eeuw, in plaats van dat idyllische stadsdeel, heeft daar een zeer vervuilende staalfabriek gestaan. Die bodem is helemaal vergiftigd. En nu begint men te denken om daar toch een soort park aan te leggen, maar dan op een meer Riviera-achtige manier dan op de ideologische wijze waarop Lamont Young het voorzien. Mm.
Dus jij zit daar in die Airbnb bij die vrouw en vertelt wat je daar komt doen in Napels. Hè, dat je op zoek bent naar de architect van Villa Ebe, vlakbij. En zij zegt daarop, jij moet geen boeken verzinnen, jij moet naar de psychiater. Ze geloofde niet echt dat mensen jouw boek zouden gaan lezen.
Nee, en ze, waar ik meermaals op stuitte eigenlijk in mijn onderzoek, was een soort waarschuwing van mensen waar ik dan mee sprak, van wat moet een jonge vrouw met een thema als suïcide.
Mm-hmm. Ja. Ondertussen komen de prijzen je tegemoet. En ook de vertalingen, hè? Want jouw boek wordt vertaald. Alleen is dit nu net een klein probleempje. Pino Daniele, wie had dat gedacht, dat hij voor een probleem zou zorgen?
Ja, mijn boek gaat in het Engels en het Duits verschijnen. En voor de Duitse vertaling, die ben ik aan het afronden. Christiane Burkhardt heeft die gemaakt. En nu blijkt, ik heb de songtekst van het lied dat we juist gehoord hebben, heb ik een beetje zelfgebrekkig vertaald naar het Nederlands. Die bestond niet, die vertaling. Maar in Duits bestaat er wel een vertaling van het lied, maar die is heel zwaar gepatenteerd en die mogen we dus niet afdrukken in het boek. Dus ik moet eigenlijk die scène herschrijven en het lied samenvatten in de plaats van.
Ik wist niet dat dat zo ver kon gaan in de literatuur.
Ja, zeker.
En wat is dan de reden?
Wel, we hebben het copyright niet gekregen voor die songtekst. Ja.
Maar je vindt daar nog wel een oplossing voor?
Ja, een romantische vuilnisbelt. Zo zal ik het moeten aanpakken, denk ik. Ja. De beschrijving van de stad Napels.
Ja. Nu, maar ik kan haar wel een heel klein beetje begrijpen, die uitbaatster van de Airbnb. Hoe kom je bij het idee om verhalen te gaan zoeken van architecten die een einde hebben gemaakt aan hun leven?
Enerzijds had dat een heel directe aanleiding. Het eerste hoofdstuk van mijn boek gaat over het zwembad van Turnhout. Daar ben ik opgegroeid. En gedurende mijn jeugd waren er aanhoudende malheuren met dat zwembad, meer dicht dan open. Tragicomische oorzaken die daaraan de grondslag daarvan lagen. En er ontstond eigenlijk, toen het zwembad permanent gesloten moest worden, een heel grimmig verhaal in de cafés. Een soort kleinstedelijke vergelding, denk ik, van allemaal ontevreden burgers die hun abonnement niet terugbetaald zagen. En die zeiden eigenlijk dat de architect zichzelf verhangen zou hebben in de kelder van dat zwembad. En ik heb dat altijd voor waar aangenomen. Ik ben dat verhaal eigenlijk pas gaan onderzoeken toen ik al met het boek bezig was. En blijkbaar is dat een mechanisme als een architect een ingreep doet in de openbare ruimte, een publiek gebouw neerpoot, dat het publiek ook zeggenschap heeft over dat gebouw. En als die ingreep mislukte en omsloeg in een verwoestend persoonlijk falen, dan zat daar blijkbaar iets wat ik wilde onderzoeken. En dat is dan uit de hand gelopen. In die zin dat ik 13 verhalen, eigenlijk veel meer verhalen heb gevonden, maar ik heb er 13 uitgewerkt. En die link waar je eigenlijk naar vraagt, zit een beetje in mijn karakter, in die zin dat die verhalen heel erg gaan over de vervlechting van persoon en werk. En hoe knullig het ook mag klinken, ik kan mij enorm mislukt voelen als ik de hele dag op een versregel heb zitten vroeten. En aan het einde van de dag moet ik die schoorvoetend terugwissen, omdat het toch niet was wat ik dacht dat het zou moeten zijn. En dan kan ik mij ook echt mislukt voelen. En dat is natuurlijk op een heel pietluttige, kleine schaal, letterlijk de oppervlakte van een blad papier. Maar dat kreeg megalomane vertakking in de verhalen van die architectenlevens voor mij, die om heel veel, vaak complexe en gelaagde redenen ook samenvielen met hun werk en hun identiteit niet meer los konden zien van hun wensen voor hun artistieke praktijk. Dus ja, schaalvergroting is mijn antwoord. Ik zag een veel gevaarlijker parcours nog voor iets waar ik zelf op kleine schaal mee worstel.
En heb je er een verklaring voor gevonden hoe het komt dat wij zo moeilijk onze mislukkingen kunnen omarmen?
Daar zoek ik eigenlijk een antwoord op. Dat zal deels een karaktertrek zijn, denk ik, of een persoonlijke worsteling. Maar voor een stuk denk ik ook dat dat wel echt ingebed zit in een maatschappelijke manier waarom wij, hoe wij met falen omgaan. Ik krijg ondertussen echt de kriebels van een soort zelfhulpdiscours rond mislukking, als in al die boutades. What doesn't kill you makes you stronger. Failing forward. Alsof je altijd, je mag wel mislukken, of het kan niet anders dat je eens een keer mislukt of faalt of dat voelt, maar je moet er wel altijd beter uit worden, of het moet je iets leren om in de toekomst sterker en standvastiger te zijn. En dat is denk ik een heel liberale, maar ook verkeerde manier om met falen om te gaan.
Ja, want het is soms ook ontstellend, hè, waarom bepaalde architecten uit het leven zijn gestapt. Eén ervan had een golfkoord aangelegd en het gras wou niet groeien. Een ander had een cinemacomplex gebouwd en daar is het dak ingestort vanwege een te zware sneeuwstorm. Enfin, verhalen waarvan je kan denken, ja, het zijn geen redenen om een einde te maken aan je leven, toch?
Ja, nu bij dat laatste voorbeeld dat je geeft, dat was eigenlijk wel echt een verschrikkelijke ramp. Hè. Er zijn 95 mensen om het leven gekomen, 114 gewonden, daar zou je nog een direct causaal verband kunnen vermoeden. Want daar was het ook echt wel een slordigheidsfout, waardoor die mensen het leven heeft gekost.
Maar tegelijkertijd ook een natuurramp, hè? De natuur had daar ook zijn zegje in.
Ja, en een heel metaforische sneeuwstorm bijna. Hè? Je kan je niet inbeelden dat er zich 7000 kilo sneeuw op een dak kan verzamelen. Maar in andere gevallen, zoals je terecht zegt, is het op het eerste zicht bijna komisch of zo. Hè? Want je stapt toch niet uit het leven omdat je toiletten vergeet of omdat het gras niet wilt groeien. Maar daar gaan natuurlijk heel menselijke verhalen aan vooraf, van die feiten. Mm-hmm. Over vereenzaming, over depressie, over tegenkanting.
Ook veel relationele verhalen, hè?
Ja, een aantal, ja. Mm-hmm. Mm-hmm.
Van de Amerikaanse band Live. Wie maak jij nu blij, Charlotte van den Broek?
Mijn mama.
Ze heeft een goede muzieksmaak.
Ja, ik ben echt opgegroeid met Werchter-affiches van de jaren 90.
Echt waar?
Ja. Ik denk dat mijn ouders maar één keer per jaar niet thuis waren. En dat was om naar Werchter te gaan. Dus ik zit meteen in mijn kindertijd bij dit soort muziek.
En wat voor iemand is jouw moeder?
Een grote fan van Live.
En behalve dat...
Een heel lieve vrouw, ja. Zij is altijd verpleegster geweest. Dus dat, ik denk zo soms wel eens aan zo'n Victoriaanse trope van... je hebt de femme fatale en de engelachtige verpleegster, zeg maar. daar moet ik soms aan denken, aan dat tweede beeld dan, aan de femme fatale.
Ja. En jouw vader?
Mijn vader, ja, mijn ouders zijn eigenlijk heel lieve mensen allebei. Ja. Ah.
Maar er waren geen boeken bij jullie thuis, las ik.
Nee, het zijn geen lezers. Nee.
En hoe kwam dat, dat er geen boeken of geen literatuur bij jullie thuis was?
Geen idee. Ik denk dat ze zelf niet echt... Ze zijn zelf niet echt lezers, maar ik las als kind altijd heel veel. Ik herinner mij... Ik had vroeger heel lang haar, dat dan mijn moeder altijd feunde als het gewassen werd. En dan las ik encyclopedieën, terwijl mijn haar dan gedroogd werd. Ik ging altijd elke week naar de bibliotheek en wij hadden dan thuis zo de ECI, waaruit ik dan elk kwartaal een boek mocht kiezen. Dus ik ben er wel altijd in gestimuleerd geweest, ondanks het feit dat ze zelf misschien minder interesse hadden in...
Ja, en meer dan, hè, want je bent zelfs Engelse en Duitse literatuur gaan studeren. Dat is toch wel een enorme stap. Hoe ben je daar dan toegekomen? Van waar die interesse dan?
Ik ben ook wel de eerste in de familie die naar de universiteit ging. En misschien zo dan op de Kempische familiefeesten kwam dan wel de vraag van, ah ja, maar moet je dan helemaal naar Gent om boeken te gaan lezen? Je gaat toch op kot om geneeskunde of rechten te studeren? Dus ik voelde wel een beetje op dat vlak mij soms een vreemde eend in de bijt. Maar ik heb die studie gedaan en die heeft mij enorm gevormd. Ik was 18, ik was nog nooit in het buitenland geweest.
Ook dat niet?
Nee, ik was heel... toch misschien wereldvreemd op een bepaalde manier, denk ik.
Ja?
Of heel beschermend opgegroeid. En ik ben dan op mijn 18 heel koortsig beginnen lezen. Elke week een Duitse en een Engelse roman, heel veel poëzie. En dat heeft mij eensklaps ook volwassen gemaakt of zo, denk ik.
Ja, ja, ja.
Op een heel indirecte
door en dankzij de literatuur het leven en de wereld leren kennen.
Ja, echt wel.
Bijzondere is ook dat je na die opleiding ben je nog naar het conservatorium in Antwerpen getrokken om daar de woordafdeling te volgen. Waarom wou je dat?
Ik ben in mijn master, toen was ik 21, master Duitse letterkunde, zelf gedichten beginnen schrijven. En ik wilde mijn leven wijden aan de poëzie. En ik had op mijn 18e een heel wankel, bedeesd verlangen om acteren te gaan studeren aan Herman Terlink. En dan 4 jaar later had ik de moed verzameld om toelating te doen voor woord. En zo heb ik mij 4 jaar nog kunnen... had ik het nog kunnen uitstellen om het echte leven, zeg maar... een job als leerkracht of bediende bij de Fortisbank. Wat ga je doen met een master taal en letterkunde? Kon ik dat nog even voor mij uitschuiven.
In een... geweldig gebouw is dat, hè? Die opleiding woord in het Singelgebouw hier in Antwerpen, hier vlakbij trouwens, hè? Vlakbij de expo waar we nu zitten in deze lege hal. Een zeer inspirerend gebouw, denk ik, van architect Leon Stijn. En dat was toch in mijn geval zo, want ik heb dezelfde opleiding gevolgd als jij. Was dat ook zo voor jou, dat dat gebouw toch ook wel iets doet met jou als student?
Ja, je hebt het stuk van Leon Stijnen en het stuk van
Stefan Beel.
Ja. Ik vind het soms echt onwerkelijk hoeveel uren dat je daar hebt doorgebracht. Want uiteindelijk is het ook gewoon een openbaar gebouw. En je hebt dan een soort dagritme op een openbare plaats. Je zat daar soms van 8:30 ochtends tot 11:00 s'avonds. Dat waren lange uren. Ik ken dat gebouw ook van binnen en van buiten. Door alle hoeken en nissen waarin je soms kruipt, als je niet weet waar je naartoe moet. Ja, dus ik heb een heel intieme relatie eigenlijk met een openbaar gebouw door die opleiding.
Ja. En toen je dat diploma op zak had, dacht je, wat doe ik daar nu mee? Had je een idee wat je wou?
Jazeker. Ik zat in mijn masterboard, was ik ondertussen 27.
Ja.
Zat ik heel erg met de vraag die in mijn boek ook heel erg naar voren komt. Van ja, hoe ver ga je dan daarin of zo? En ik heb op dat vlak een heel radicaal karakter, alles of niks. Maar als ik dan moest ik had al 2 dichtbundels gepubliceerd tijdens mijn opleiding, waarmee ik heel veel heb mogen doen. Maar als ik dan de rekening moest maken, dan dacht ik wel, ja, hoe ga je in godsnaam leven van poëzie?
Mm-hmm.
En tegelijkertijd wist ik heel sterk dat ik niet nog iets anders kon gaan doen. Dus ik heb mij ook wel echt voorbereid op een leven. Ik wilde er ook wel echt voor gaan of zo. Dus ik heb dan mij toch maar de moed bij elkaar geraapt om mezelf als een voltijdse schrijver te zien.
Ja. Over dat leven als schrijver, daar praten we zo meteen over verder.
Touché.
Live vanuit Antwerp Expo.
Tatke, de vader van de Ethiopische jazzmuziek, wordt hij ook genoemd, Charlotte van den Broek. Hoe heb jij dit leren kennen?
Heel toevallig, tijdens een dansles. Daarmee wil ik niet de illusie wekken dat ik een goede danser ben, maar tijdens mijn opleiding moesten wij 2 keer per week dansen. En dat lokaal is echt zo een balletruimte met een bar en spiegels en ook grote ramen die eigenlijk uitkijken op de binnentuin van de Singel. En dan moesten wij soms van die knullige pliés doen. En dan stond er een playlist op waarop gewoon op de achtergrond om te oefenen. En dit lied sprong op en het was een ochtend in een voor mij persoonlijk zware periode. En het was het einde van de winter en er kwam zo'n heel felle ochtendzon door dat glas binnen, die zich verspreidde over de binnentuin. En dit lied stond op en dat heeft zich aan mij gehecht door dat moment. Ja.
Ah, hoe mooi de dingen kunnen samenkomen, hè?
Ja.
Muziek,
en
architectuur.
En hoe evenwichtig dat ook terug kan worden of zo.
Ja, ja. Die opleiding is ook omwille van jouw leraars heel erg betekenisvol geweest, hè, voor jou. Je hebt daar ook wel leraars gehad met naam en faam. Lucas van der Vorst bijvoorbeeld, de theatermaker. Mm-hmm. Ilja Leonard Pfeiffer, daar heb je begeleiding van gehad.
Mm-hmm. Ja.
Wat betekent dat, dat zo'n mensen jou als student meenemen?
Ja. Dat is iets waar ik mij enorm geprivilegeerd in voel.
Ja.
Lucas is eigenlijk heel belangrijk geweest voor de manier waarop ik naar taal kijk. Ja, hij doseerde een vak taalgevoeligheid, waarbij wij steeds opnieuw sonnetten van Neruda, van Pablo Neruda, moesten proberen gezegd te krijgen. En soms stond je een heel uur op het schavot, zeg maar. En dan kraakte je niet verder dan één regel. Maar daar zat wel een hele gewaarwording, benadering en ontwikkeling achter. Achter steeds maar herhalen en proberen herhalen. En die het secure daarvan en het... Ik noem het zelf in mijn eigen werk een soort lyrische stapeling.
Mm-hmm.
Heeft mij... ik voel me heel erg geschoold. En dat is fijn, want soms is het heel vaag, hè, om over die dingen te praten, over gedichten of voordragen. En dat heeft me heel veel grond gegeven. Mm-hmm. Daar ben ik heel blij om.
Het was voor jou ook heel erg bemoedigend om mee te mogen naar de Frankfurter Boegmesse in 2016, toen wij gastland waren en waar alle grote schrijvers zowat naartoe gingen. Maar jij was ook uitgenodigd. Dat was voor jou ook een heel belangrijk moment.
Ja, dat is absurd om aan terug te denken. Ik was net gedebuteerd met Chameleon en ik kreeg dan de vraag om samen met Arno Grunberg die Boegmesse te openen. Een zaal van 2000 mensen met de koning. En dat was echt een irreële situatie. Ik vond het al spannend als ik in Amsterdam mocht gaan voordragen. En die opening heeft heel het perspectief opengebroken. Ik werd opeens uitgenodigd op buitenlandse poëziefestivals. Er kwamen vertalingen. Ik kreeg een oprechte waardering van collega's. Ja, het is absurd om aan terug te denken. Ja. Maar dat heeft voor mij wel veel... dat heeft mij enorm veel moed gegeven.
Ja, het zal ook wel geholpen hebben om effectief dat leven als schrijver aan te gaan.
Ja, je moet wel, hè, op zo'n moment.
Ja.
Of je moet doen, heel goed doen alsof.
Ja. Ja. Maar lukt dat een beetje? Kan je leven van het schrijven?
Ja, het is nu natuurlijk weer moeilijker. Omdat er veel... annulaties en mm-hmm. verplaatsingen en digitale ommezwaaien zijn, maar ik ben niet de enige die in die situatie zit, dus daar het is een heel onregelmatig leven, dus ik voel wel vroeger was ik altijd heel rebels tegenover 9-to-5 banen en te veel structuur, maar ik begin ook wel de heilzaamheid daarvan in te zien. En dat moet je natuurlijk helemaal zelf creëren. Ook op financieel vlak moet je mm-hmm. Omgaan met het feit dat die structuur er niet is. Ja, het is niet altijd een pretje, maar meestal is het een zalige vrijheid ook wel.
Ja, en dat is niet alleen schrijven, maar inderdaad ook veel... optreden, festivals in het buitenland waar je veel collega-schrijvers mag ontmoeten. Zijn er ontmoetingen die zijn blijven plakken?
Ja, zeker. Een dichter die ik vaker heb, waarmee ik vaker geprogrammeerd stond, is de Macedonische dichter. Nicola Matsirov heet hij. Over een paar jaar wint hij de Nobelprijs, denk ik. Die... heel erg worstelt met een jeugd in ex-Joegoslavië en alle moeilijkheden die daarmee gepaard gingen. En die prachtige gedichten schrijft, heel melancholisch, maar die mij heel veel geleerd heeft. Hè. Een bekende uitspraak van hem is bijvoorbeeld... You don't finish a poem, you abandon a poem. Dus dat je je werk alleen maar kan verlaten... in de plaats van dat jij degene bent die het afmaakt of zo. En tijdens een gesprek heeft hij onze beroepsbezigheden... ook heel treffend gekarakteriseerd als dichters zijn handelaars in pijn. En dat wij een beetje zo de grenzen oversteken. Mm-hmm. Met een blad papier waarin we dan iets proberen overdragen. Mm-hmm. Dat zijn gesprekken die buitenwereld zijn bijna. Ja. Die staan zo ver af van uw dagelijkse pragmatische taal of zo. En... die ik heel erg koester.
Ja. Ja. Stel dat je met jouw favoriete dichter Paul Celan nog zou kunnen spreken. Wat zou je aan hem vragen? Wat zou je hem zeggen?
Oh. Het is fantastisch om het mij voor te stellen dat ik hem zou kunnen spreken, maar ik denk dat wij allebei zwijgzaam in de kamer zouden zitten.
Ja, denk je dat?
Denk ik wel, ja. Hij is ook een man die een zeer complexe relatie met taal had.
En een heel bijzonder leven heeft geleid.
Zeker, ja.
Ouders verloren in de Holocaust.
Mm-hmm.
Maar zelf ook, dat heeft overleefd. Maar wel een einde heeft gemaakt aan zijn leven ook. Hè?
Ja, in 1970 heeft hij zich in de Seine in Parijs geworpen. Ja. Ja, Die complexiteit van de taal, die was voor hem zeer tastbaar door het verleden. Hij was een Duitsstalige Roemeense Jood, die dan zijn ouders verloor inderdaad in concentratiekampen. En die dus eigenlijk sprak in de taal van de moordenaars van zijn familie. Dus dat is al een enorm... zwaar gegeven, die dan naar Frankrijk is verhuisd, maar wel in het Duits is blijven schrijven, maar in het Frans sprak eigenlijk ook. Dus ja, taal en identiteit hangen zeer sterk samen, dus die gewoon op biografisch vlak, die versnippering alleen al, verklaart ook wel veel een neiging tot zwijgen in zijn werk, denk ik. Of zwijgzaamheid of onwil om bepaalde dingen uit te spreken, ja.
23 november vieren we zijn 100ste geboortedag. En dan komt er ook een nieuwe verzamelbundel uit van zijn werk. Het is zeker een boek, als we nog iets willen kopen, in deze lege hal zal het niet lukken, maar in de boekhandel, dan is dat allicht een aanrader, hè, om dat werk van Paul Celan te leren kennen.
Ik heb ooit in mijn leven één misdaad gepleegd.
Hoezo?
Ik heb het verzameld werk van Paul Celan ontvreemd uit een boekenkast die niet de mijne was.
Echt waar?
Ja. Dus ik ben blij dat er een nieuwe editie komt, dan kan ik het misschien goed maken.
Dus de eigenaar die mist nog altijd dat boek van Paul Celan?
Mm-hmm.
Ja? Mogen we weten wie dat is? Je maakt het straks wel privégoed.
Een prachtige uitgave met zwarte pagina's. En, mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
Maar dus, half november komt die verzamelbundel uit. Zeker iets om in huis te halen. Hij had ook een heel bijzondere relatie met een andere auteur waar jij een grote fan van bent, hè? Ingeborg Bachmann. Hoe zat dat tussen die twee?
Oh, ja, dat is een schrijversliefde van mythische proportie geweest. Ze hebben elkaar leren kennen in... de context van Groepe 47, een soort schrijverscollectief, waarin eigenlijk die naoorlogse Duitsstalige schrijvers met eenzelfde poëticale of een poëticale verbintenis zich gingen verzamelen. Dat is dan een heel onstuimige liefde geworden, die we kunnen nalezen in een correspondentie. Herzzeit heet dat boek. Mm-hmm. De brieven van, vind ik heel mooi. Mm-hmm. In het Nederlands is het verteld als een dramatische liefde, wat ik heel jammer vind. Maar het zat ergens tussen affaire en die relatie die niet echt vorm kreeg, maar die wel heel erg in taal beleefd werd. Er zitten heel veel verwijzingen naar elkaar in elkaars werk. Bijvoorbeeld Malina, de enige roman die Ingeborg Bachmann voltooid heeft, eindigt met Eswa moord. Dus ze beschuldigt eigenlijk haar geliefde in het boek van moord. Er is evengoed een gedicht van Paul Celan waarin hij zijn geliefde beschuldigt van moord. De verwijzingen zijn eindeloos boeiend en ook voyeuristisch. En het is ongelukkig afgelopen, want hij heeft niet voor haar gekozen. En zij is dan ook jong gestorven. Ja. Mm-hmm.
Maar Malina, ook een boek dat we op ons lijstje mogen zetten. Hè? Dat boek van Ingeborg Bachmann. Je krijgt er nu nog rillingen van.
Ja, ik heb het al heel vaak gelezen. Ik neem het ook vaak mee in bad. Dus dat boek is zo heel... Het is een paperbackje van Suurkamp Verlaag. Het is helemaal verkreukt van de vochtigheid van het opstromende badwater. Ik heb er mijn thesis over geschreven. Het is mij aangeraden door mijn professor letterkunde destijds. Die dat gevoelsmatig perfect...
Die dacht, dat is iets voor Charlotte.
Ja, ik weet niet op basis waarvan hij het dacht. Maar dat is, heeft voor mij echt een wereld opengezet, dat boek. Het is heel onstuimig, gewelddadig, snel, expressief, emotioneel geschreven. Het is echt in het rond trappende taal. Ja.
Het is muziek van Leo Brouwer, een Cubaanse componist. Het heet Un Día de Noviembre en wordt hier gespeeld door de Belgische muzikant Roland Broeg. Charlotte van den Broek, had het gekund dat jij dit live speelde vandaag?
Absoluut niet. Ik heb wel klassieke gitaar gespeeld, ja. Van mijn 8 tot mijn 16.
En je hebt eigenlijk... over dit stuk, ik kende eigenlijk het antwoord al, want het staat in jouw boek. Mm-hmm. Wil je lezen wat je hierover schrijft, over dit prachtige stukje muziek?
Ja, het is het laatste stuk dat ik ooit ingestudeerd heb voor de klassieke gitaar. Mijn gitaarleraar had het stuk van Brouwer uitgekozen voor mijn tweede graads examen en speelde het voor in zijn onderschatte virtuositeit. Andante cantabile. Driekwartsmaat. Een groot en onmogelijk zuiders geluk wordt bespeeld en betreurd. Er ging iets verloren in die muziek. Iets wat onfeilbaar mooi moet zijn geweest, ontegensprekelijk. En toen het een paar maten verder daadwerkelijk verloren bleek, liep ik onder water. Tegen de tijd dat hij het beginthema herhaalde, was het onomkeerbaar. De muziek was al partituur geworden van mijn geluk en mijn treurnis en mijn onmogelijkheid. Als ik zou moeten omschrijven wat er gebeurde, zou het in de buurt komen te zeggen dat ik gedurende die noten even groter was dan mijn ongemakkelijke 16-jarige lijf, een fysieke gewaarwording. Alsof mijn lichaam ter plekke te klein voor me was geworden, nu er zich in mij een grootse beweging voltrok. Haarscherp herinner ik me dit moment als het moment waarop ik de eerste keer melancholie ervoer. Een gesleur en getrek in mijn binnenste. Toen mijn leraar de laatste noot, hoge mi in fermate, zachtjes liet uitsterven, wilde ik het opnieuw. Wekenlang heb ik zelf op de melancholie geoefend, door de eelt op mijn vingertoppen heen. 'S Nachts bleef de melodie doorklinken in mijn slaap. Maar hoe meer ik oefende, hoe minder het klonk als dat eerste verhevigde horen. Dan niet. Uiteindelijk heb ik het examen niet afgelegd en nadien nooit meer gespeeld.
Dat meen je echt? Nooit meer gespeeld?
Nee.
Het ging zo diep.
Ja, dat was echt voor mij een heel... dat was echt een mislukkingsmoment in mijn leven. Ja. Ik had een heel sterk gevoel, zoals ik het juist probeerde te vatten in die zinnen daar. Een heel sterke emotionele reactie. En ik kon die zelf niet overbrengen. Dus ik was misschien ook niet technisch onderlicht genoeg op dat moment, maar ik had ook niet... Het stokte. En dat vond ik heel pijnlijk, teleurstellend. Ja.
Melancholie, is dat ook wat je vindt in dit schilderij waar de cover van gemaakt is, tenminste wat heeft gediend als cover voor jouw boek Waagstukken? Het is het schilderij van Alice Lowry, Seascape. Schilderij dat je ook hebt gezien in het museum van Glasgow. Het is een van de verhalen in Waagstukken. Mm-hmm. Waarom heb je hiervoor gekozen?
Ja, omdat er voor mij in dat beeld, in dat lege beeld eigenlijk, hè, want er zitten vier tonen in, vier tinten, ja. Meer is het ook niet, een lege zee, kwam er heel veel samen van de dingen waar ik over aan het nadenken was in mijn onderzoek en in mijn boek. En Alice Lowry, zijn oeuvre, heeft een enorme metaforische lading in die zin dat je zijn carrière zou kunnen onderverdelen in drie fases. Aanvankelijk schilderde hij heel drukke fabriekstaferelen, industriële schoorstenen, arbeiders, machines. En in de tweede fase van zijn werk heeft hij alle achtergrond weggehaald. Dus je zag eigenlijk al die figuurtjes nog steeds en al die voorwerpen, maar echt totaal geen architecturaal of landschapskader er rond. En dan in het laatste deel van zijn leven heeft hij alleen nog maar seascapes geschilderd, dus lege doeken. En dat leek mij zo juist voor wat ik wilde vertellen, namelijk dat voltooiing en leegte soms samenkomen in een artistieke praktijk of in een kunstenaarsleven, dat ik dat beeld niet meer kon loszien van het boek ook niet, en het is de cover geworden.
Ja, prachtige cover. Wij praten hier zo meteen verder vanuit deze lege expohal in Antwerpen over jouw boeken, over Waagstukken en over jouw dichtbundels. En we gaan ook die anderhalve meter boekenplank aan een lezer bezorgen. Hè. Dat doen we straks na het nieuws van 12 uur. Groot feest.